Hij is zo getrouw, hè? Als ik dan ook weer dit getuigenis hoor, dan hoor ik één ding. God is getrouw. En God is een voorziener. God is een Heer die voor je zorgt. En dit lied raakt me altijd zo. All my life you have been faithful. En jullie hebben allemaal veel meegemaakt. Ik heb ook heel veel meegemaakt. En dan weet ik één ding. God is altijd getrouw. En dat is zo krachtig om te beseffen, elke keer weer opnieuw. Hij is getrouw. Wat je ook meemaakt, soms snap je het niet, soms begrijp je het niet, maar hij is getrouw. Hij is een God die getrouw is. Amen. Amen. Hey, we gaan een geweldig thema inderdaad, heb ik, op mijn hart gekregen. Alles is mogelijk. Zeg eens even allemaal, alles is mogelijk. Alles is mogelijk. Zeg het is naar links, alles is mogelijk. Zeg het is naar rechts, alles is mogelijk. Zeg het is naar achter, alles is mogelijk. Zeg het is naar voren, alles is mogelijk. Halleluja. En zeg het vooral naar boven, alles is mogelijk. Halleluja. Woe. Alles is mogelijk. Halleluja. En als er staat alles, dan bedoelen we ook alles. Want in het Grieks staat ook alles. Halleluja. Ik ga naar het Bijbelgedeelte uit Markus hoofdstuk 9. Ik heb eronder trouwens gezet, geen limiet, geen grenzen aan Jezus' macht. Geen limiet, geen grenzen aan Jezus' macht. Halleluja. En dan moest ik denken aan het volgende verhaal wat ik een keer hoorde van een rabbijn. En ik hou altijd van die rabbijnenverhalen. Wie houdt daar ook van? Ik hou daar zo van, ik heb ook ergens Joodse wortels via mijn oma. Dus misschien dat ik er daarom ook zoveel van hou of zo. Of misschien omdat je als christen daar weer van houdt. Maar ik vind dat prachtig om te beseffen. En ook die verhalen van die rabbijnen. En dan komt er een man die zeer arm was. Die kwam bij een rabbijn. En die zei, joh, ik heb een grote nood. En toen zei die rabbijn, dan moet je gaan bidden. Dan moet je gaan bidden tot God. En toen zei die man tegen die rabbijn, maar ja, ik weet niet hoe ik moet bidden. Ik kan het niet. Toen zei die rabbijn, dan ben je wel heel arm. En zo is het wel. Je bent heel arm als je niet weet hoe te bidden. Bidden is zo belangrijk. Ja, en dan zie je eigenlijk, ik ga zo naar het Bijbelgedeelte. Want ik ga hem gewoon even tekst voor tekst dadelijk doornemen als jullie dat goed vinden. En dan zie je in dat Bijbelgedeelte zie je het volgende komen. En dan heb je de context voor dat gedeelte van de vader die op een gegeven moment met zijn zoon bij Jezus komt. En op een gegeven moment is Jezus op die berg. We kennen dat verhaal allemaal van de verheerlijking. Ik heb daar een aantal maanden geleden nog over gesproken. En hij is op die berg ter verheerlijking. En dat is natuurlijk geweldig om te beseffen. Jacobus is daar, Johannes is daar en Petrus, die zijn daar. En dan zijn ze daar op die berg ter verheerlijking. En dan ineens zijn ze weer aan het slapen, die discipelen. Ze zijn elke keer aan het slapen. Wie is er ook wel eens in slaap gevallen tijdens het gebed? Ja, ik ook. Ik was in het gezelschap van deze discipelen. Als het ware. Dus op zich. En dan worden ze wakker ineens. En dan zijn daar ineens Mozes en Elia zijn daar. En zij herkennen dat in de geest ook. En ze herkennen dus Mozes en Elia. Vind ik ook heel mooi. Dat betekent ook dat er herkenning en erkenning is in de geest. Want ze hadden ze nog nooit gezien daarvoor, want dat was een tijd daarvoor. Maar er is dus een herkenning en een erkenning in de geest van wie daar is. Vind ik altijd wel heel mooi om te beseffen. Betekent ook later zullen we elkaar ook herkennen in de hemel. Hoho, dat is toch mooi om te beseffen? De mensen die ons voor zijn gegaan, dan komen we daar in de hemel en dan zien we ze en dan denken we, hé, daar is mijn vader. Hé, daar is mijn opa. Hé, daar is mijn oma. Zo mooi om te beseffen, toch? En dan denk ik, joh, die woonde daar vlakbij. En sommige mensen zullen misschien denken, dat is een aardse gedachte van mij, is die er ook? Ja, er zijn heel wat mensen die dachten dat ze alleen maar hun de weg wisten. Maar gelukkig is er genade in de Heer Jezus en is er een veelkleurige wijsheid van de Heer Jezus. Amen. En de een die beseft weer dit, de ander beseft weer dat. Maar je zult mensen tegenkomen en misschien zit toch je buurman daarboven ook. Je weet het nooit. Dan kom je daar en doe je ineens je deur open. Oh, buurman, joh. U ook. Maar die herkenning en herkenning is daar dus in de geest. En dan zie je dus, Elia zie je daar, je ziet daar Mozes daar. En dan zegt Petrus, hey, laten we een tent gaan bouwen voor Mozes en Elia. Jullie kennen allemaal het verhaal. En dan komt er een stem uit de hemel die zegt, hoor en luister naar hem. Elia is weg, Mozes is weg. En voor een Jood betekent dat het volgende. En voor de mensen ook in die tijd, de wet is als het ware weg, de profeten zijn weg, maar luister alleen naar hem. Luister naar de Heer Jezus, want hij is de vervulling van de wet, hij is de vervulling van de profeten, hij is waar het om draait. Zo krachtig om te beseffen elke keer weer opnieuw. En dat is de context waar Jezus is op dat moment. Ander deel van de context is ook dat Jezus daarvoor heeft gezegd dat hij moet gaan sterven en dat hij naar Jeruzalem moet gaan. En dan is hij daar op die berg en dan zijn er een aantal discipelen die zijn daar beneden. Want die anderen zijn nog allemaal daar beneden, want hij heeft maar 3 meegenomen de beddengroep. En dan zijn die discipelen, die zijn daar dan beneden en dan staat er dat ze aan het redetwisten zijn met de fariseeën. En als je één ding niet moet doen als christen, is het redetwisten. Dus dat betekent dat je heel veel discussies aan het aangaan bent en het kijken van, joh, zo zou het moeten zijn en waarom dit, waarom zus, waarom zo. En daar zijn ze mee bezig. En dat notabene ook met wetgeleerden. Mensen die wetgeleerden zijn, die zijn nou eenmaal getraind om dat te kunnen doen. Ik ben advocaat, dus ik ben daar ook in getraind. Als ik wil, kan ik makkelijk winnen zoiets. Maar ik ga niet reden twisten met mensen, want je moet dat niet doen. Je moet dat niet doen. Er wordt ook gezegd, reden twisten, wat zijn dat reden twisten? En dan komt er een man en die heeft een nood. En die man die komt met zijn nood en het is namelijk zijn zoon die ernstig ziek is eigenlijk, kun je wel zeggen. Of overmand wordt door een demon. En die komt dan daar en die komt dan bij die discipelen en dan vraagt hij aan de discipelen, joh, kunnen jullie hem even vrijzetten eigenlijk? Want die discipelen, hun werk was, ze waren al uitgezonden door de Heer Jezus. Ze wierpen demonen uit, ze genazen de zieken, daar waren ze al mee bezig op dat moment. Dus zo raar was het niet dat deze man ook bij die discipelen kwam. En dan komen ze bij die discipelen en dan lukt het die discipelen dus niet. Dat blijkt later in het verhaal ook. En dan zie je dat Jezus de berg afkomt. Vanuit de glorie komt hij weer naar beneden. Zo belangrijk dat je vanuit de glorie ook weer naar beneden komt. Soms kunnen wij als christenen soms zo in de glorie zijn, zo in aanbidding zijn, zo in andere dingen zijn, dat we vergeten dat we gewoon weer hier op de aarde ook zitten. En hier nodig zijn. Als we keken naar de preek van vorige week, ging het eigenlijk over een heel praktisch christen zijn. Hè? Gewoon het uitleven van het geloof waar jij bent. En sommige christenen zitten zo high in the sky, dat ze vergeten dat ze hier leven. En dat je doel dus is om hier ook op aarde de Ecclesia van Jezus uit te leven. En dat is zo belangrijk. En dat je het koning en het regerende vergadering van de Heer Jezus, dat zijn wij. En wij moeten dat uitleven elke dag weer opnieuw. Elke dag opnieuw moeten we dat uitleven. Gewoon door je handel, door je wandel, door een licht te zijn. Dat is hoe het bedoeld is. En de Heer Jezus is dus naar beneden aan het komen dan. En dan het eerste wat hij opvalt is, wat zijn jullie aan het reden twisten? Wat zijn jullie aan het doen? Wat ben jij aan het doen? Je had andere dingen moeten doen. Je moet niet gaan reden twisten. Ik zie heel veel christenen ook reden twisten op Facebook en allerlei kanalen. Doe het niet. Doe het niet. Amen? Amen. Scheelt je een heleboel problemen, dat is 1. Scheelt je een heleboel tijd, dat is 2. 3, scheelt je een heleboel ongeloof wat in je leven gaat komen. 4, scheelt je een heleboel wonderen die je gaat meemaken in je leven. En doorbraken. Dus doe het niet. Heel belangrijk, heel belangrijk. Want dat werkt echt niet. En je krijgt ook nog daarnaast, als 5e misschien wel, een heel apart beeld van christenen. En dat vind ik altijd zo triest, want dan moeten anderen weer goed gaan maken, wat anderen weer voor beeld hebben geschapen over christenen. Dat is triest. Dat is triest. Dat moeten we niet hebben. Ik heb dat al vaker meegemaakt, dat als je dan met iemand hebt dat je christen bent, dat je eerst nog even het helemaal moet gaan goedmaken wat voor verkeerd beeld er is over christenen. Dan moet je eerst daardoor heen, voordat je dan kunt vertellen over de Heer Jezus. Dat is jammer. Dat is jammer. Als dat beeld geschapen wordt, want God is een God van liefde. Dus wij horen ook mensen te zijn die de liefde van Jezus brengen. God is een God van waarheid en van liefde, maar vooral ook van liefde. Dus wij horen ook die liefde te laten schijnen voor de mensen. Laatst kwam ik bij de flat van mijn moeder. Er was iemand aan het evangeliseren. En die begon al gelijk. Dus zei: ben je christen? Ja, ik ben christen. Zeker, zei ik. Joh, fijn dat je bezig bent. Hij wou me uitnodigen voor iets. En toen begon hij al gelijk van: joh, als je niet in tongen spreekt, zei hij tegen mij, dan kom je niet de hemel in. Ik zeg: nou, zo werkt het niet. Het is het bloed van Jezus Christus wat ons de hemel inbrengt. Het bloed van Jezus Christus. Nee, maar er staat ook, ik zeg: nou, er staat nog veel meer. Er staat nog veel meer. Je moet ook lezen wat ervoor staat en erachter staat. Dat idee krijg ik. Ik word soms een beetje verbolgen op die mensen. Dat ik denk van: ik heb me ingehouden. Brandine was bij me, dus dat scheelt. Ik kan soms wel eens verbolgen worden om dat soort dingen. Dan denk ik: wat een verdraaiing van de waarheid en wat een liefdeloosheid. In plaats dat je zegt: hé, God houdt van jou. God houdt van jou. Is toch veel mooier om mee te beginnen? Is toch waar? God houdt van jou. En dan te beginnen, want dat klopt niet, hè? Hoe komen we in de hemel? Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Zo simpel is het. I rest my case. Amen? Halleluja. Zo simpel is het. En soms zitten mensen zo ver weg van die waarheid. Het is zo belangrijk om die waarheid te blijven volhouden, ook die er is. En ze zijn dus aan het reden twisten, ze zijn op die manier bezig. En dan zie je het volgende gebeuren. Je ziet dan dat het eigenlijk niet lukt. En dan zegt Jezus het volgende, want ik vind dit zo'n triest statement. Want deze vader zegt: ik heb hem naar uw discipelen gebracht, maar het lukte niet. Ik vind dat zo triest. Vind je dat ook niet triest? Als je erover nadenkt. En is dat soms ook niet de ervaring van de wereld? Ik heb ze gebracht naar die christenen, ik heb ze gebracht naar de kerk, maar het lukte niet. Ik had geen antwoord op mijn situatie. Ik werd met andere dingen geconfronteerd, het lukte niet. En dan is er een teleurstelling in de kerk. En ik zal je één ding vertellen, als er een teleurstelling is in de kerk van mensen, dan is er vaak ook een teleurstelling in hij die het hoofd is van de kerk. En dat is triest. Het lukte niet. Het lukte niet. En dan zegt Jezus het volgende. Zo mooi. En kijk, dit is dat inderdaad gedeelte, hè, van die man die komt. En iemand uit de menigte antwoordt: meester, ik heb mijn zoon bij u gebracht. Die een geest heeft die maakt dat hij niet kan spreken. Stomme geest dus. En waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond. En het schuim staat hem op de mond. En hij knarst met zijn tanden en hij verstijft. Dat is wat daar gebeurt. En ik heb tegen uw discipelen gezegd dat zij moesten uitdrijven, maar zij konden het niet. Ach, wat is dat triest. Wat is dat triest. En dan komt het volgende gedeelte. De volgende slide komt daar. Ik heb weer een PowerPoint gemaakt. Ik heb voor de tweede keer in mijn leven een PowerPoint gemaakt. Laatst was voor de eerste keer zo'n PowerPoint. Toen kon niemand er volgen natuurlijk, want toen werd de preek anders. Maar hier heel duidelijk, en hij antwoordde hem en zei: o ongelovige geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Dit is toch wat hier gebeurt. Ongelovig geslacht. Hoe lang zal ik bij u zijn? Tegen wie heeft Jezus het hier? Ik ben hiermee bezig geweest. Van joh, heeft hij het nou tegen zijn discipelen? Heeft hij het nou tegen iets anders? Waar heeft hij het nou tegen? En dan moet je bijna in het Grieks doorgaan en kijken hoe Jezus ook tegen zijn discipelen spreekt. Want hij zegt tegen zijn discipelen, zegt hij niet dat ze ongelovig zijn, maar zegt hij dat ze kleingelovig zijn. Kleingelovig. Hij heeft het hele tijd over kleingelovig. Wie weet dat hij kleingelovig? Bijvoorbeeld Petrus, die loopt op een gegeven moment op het water. En dan kijkt hij ineens naar die golven, hij kijkt naar de zee, hij denkt, woehoe, en dan glijdt hij in het water. Gelukkig pakt Jezus hem eruit en dan zegt hij, o klein gelovige. Wat laat dat mij ook zien trouwens? Klein geloof is genoeg om op het water te lopen. Halleluja! Wie heeft hier klein geloof? Je kunt op het water lopen als God spreekt. Halleluja! Halleluja! Klein geloof is genoeg om op het water te lopen. Het nadeel was alleen dat hij daarna ging twijfelen. Dat is vaak de tweede wat dan komt. Maar hier heeft hij het over ongelovig geslacht. En ongeloof is iets waar Jezus het niet over heeft tegen zijn discipelen, tegen de kerk. Hij heeft het wel over klein geloof. Maar wat gebeurt hier? Jezus heeft eigenlijk een confrontatie met machten die daar zijn. Machten van ongeloof. Als wij het hebben namelijk over ongeloof, dan denken we vaak van, hé, dat is gewoon het gebrek aan geloof, ongeloof. Dat is niet de juiste contentatie van dit gedeelte. Ik heb het hier heel mooi opgeschreven op weer een volgende. Oh nee, dat is pas veel verder, hè? Ja, sorry. Dat is pas veel verder. Even de juiste slide erbij pakken voor me. Zie, ik begin wel te leren hè, hoe dat werkt met zo'n PowerPoint ding. Dat is slide nummer 10. Ik dacht, laat ik dit eens gaan uitleggen wat dat nou is. Want dan gaan we iets begrijpen van de geestelijke wereld. Wat we vaak nog niet begrijpen. En hoe dingen werken. En dan kun je dus ook, als je weet hoe dingen werken, dan komt het aan het licht. En doordat het aan het licht komt, krijg je doorbraak in dingen. En hier zie je dan, bijvoorbeeld een onmens is een misselijk iemand, een bruut, een heel negatief iemand. Een onmens is niet dat hij geen mens is. Maar het is iemand die er tegenover staat. Als je last hebt van ongedierte, dan zeg je niet, dat treft niet, niets geen gedierte, lekker rustig. Nee, ongedierte heb je dan. Ongedierte is verschrikkelijk, hè? Wie heeft er wel eens ongedierte gehad bij een huis? Oh, maar. En dan is het dus wel gedierte, maar dan on. On staat eigenlijk voor het negatieve. In het Grieks staat er het woordje Adam voor en dat betekent ook tegenin. Dat is het negatieve wat dan gebeurt. En dat zie je ook als je onweer hebt, dan zeg je toch niet, jongen, er is geen weer. Nee, onweer is het tegenovergestelde van goed weer, dus dan heb je heel slecht weer. Dus dat is eigenlijk wat er gebeurt. En dan heb je ongeloof is niet, er is geen geloof. Ongeloof is geloof in on. Dat is eentje om over na te denken, hè? En dan heb ik daar nog achter gezet, ongeloof is wat het negatieve uitwerkt. Geloof in onmacht. Geloof in het onmogelijke. Geloof in onheil. Geloof in onoplosbaar. Geloof in alles wat niet kan eigenlijk. Dus dat is geloof in iets anders. Dat is een hele belangrijke om te beseffen wat hier gebeurt. Want deze macht die bewerkt dus eigenlijk dat er ongeloof is. Ditzelfde zie je op slide 11 is dat trouwens. Dan zie je dat Paulus een confrontatie heeft. En dan zie je hem gaan in Handelingen 13, vers 9 tot 12. Zie je hem dan, is hij vol van de Heilige Geest. Is hij dan. En dan is er een tovenaar. En die tovenaar die zorgt ervoor dat een leider van het volk, eigenlijk een landvoogd, niet tot geloof kan komen. En dan zie je dus ook dat hij dus, omdat daar een geest, een macht aan het werk is, zie je dan dat hij het niet kan zien, want die verdraait de rechte wegen van de Heer, staat er dan. Ongeloof verdraait eigenlijk de wegen van God. Het verdraait het, het maakt het andersom. Ongeloof maakt het andersom. En dan zegt hij dus ook tegen hem, het is nogal fel, hè, hoe Paulus daar tekeer gaat, dat is trouwens slide 11, hè? Ja. Precies, nogal fel dat hij tekeer gaat. Dan zegt hij, Paulus vol van de Heilige Geest zag hem scherp aan en zei, zoon des duivels, vol van allerlei list en streken, vijand van alle gerechtigheid, zul je niet ophouden de rechte wegen van de Heer te verdraaien. Dus je ziet, een verdraaiing is er aan het werk. En dan kwam de hand des Heren keert zich tegen u en terstond zult gij een tijd lang blind zijn en de zon niet zien. En terstond viel hem donkerheid en duisternis. Wie was dit trouwens ook gebeurd, dat duisternis en dat hij even een tijdje niet zag? Paulus. Paulus dacht, hé, zo werkt dat dus. Laten we dat ook hier toepassen. Koninkrijk van God in actie. En rondtastende zoek hij iemand om hem rond te leiden. Toen de landvoogd zag wat er gebeurd was, kwam hij tot geloof. En waarom komt hij tot geloof? Zeer getroffen door de leer des Heren. Dus het is niet het wonder wat hem tot geloof brengt, maar zeer getroffen door de leer van de Heer. Hij kon die leer niet zien, omdat die tovenaar dus eigenlijk zorgde dat ongeloof aan het werk was, het verdraaien van de waarheid, waardoor hij niet tot geloof kon komen. Er kunnen geestelijke machten actief zijn in een plek, in een om ons heen, die soms zorgen dat dingen niet kunnen doorbreken. En dat is de macht van ongeloof die dan bezig is. En Jezus zegt hier eigenlijk in het Grieks, zegt hij ook, hoe lang zou ik je tolereren, staat er zelfs in het Grieks. Hoe lang zal ik je toestaan dat ongeloof werkzaam is? En dan zegt hij ook, breng hem naar mij. Vind ik ook zo mooi. Jezus zegt niet van, oh, de discipelen is het niet gelukt, maar breng hem naar mij. En dan gebeurt het volgende als je hem naar hem brengt. Dan zitten we eigenlijk weer een beetje bij het begin van de slides trouwens. En dan brengt hij hem en dan vraagt hij aan die vader, hoe lang is dit al dat dit gebeurt? En in de tussentijd zit die jongen daar, dat er van alles gebeurt. En Jezus, die besteedt eigenlijk geen aandacht eerst aan die demon die daar bezig is. Hij is gewoon rustig aan het vragen. Die demon wil een demonstratie. Daarom heet hij ook een demon. Dat was een grap van de dag. Hij is wel heel flauw, hè? Heb je hem? Demon, demonstratie. Nou ja, het is wel. Sommige mensen hebben grappige grappen. Ik was gisteren op de markt was ik aan het lopen. En daar is een Turkse meneer en die maakt altijd grappen op die markt. En dan zegt hij tegen je van, raak eens je elleboog aan. En dat doet hij zo. Raak eens je elleboog aan. En iedereen zit bijna, maar ja, je elleboog zit natuurlijk hier. Ja, deze man maakt altijd van die grappen. Dat is echt bijzonder figuur. Maar in ieder geval, die demonie wil een demonstratie. En er gebeurt al van alles. Eerst wordt de situatie erger. Vaak als je je situatie bij de Heer Jezus brengt, dan lijkt het eerst erger te worden. Heeft dat wel eens meegemaakt? Ja, dat je er bijna denkt te zijn, dat je denkt van, nou, nu breng ik mijn situatie bij Jezus, ik kom tot een overgave en dan wordt je situatie ineens veel erger. Ik weet de situatie uit mij en Brandine en Daans leven eigenlijk, dat het ook zo was. Op een gegeven moment waren wij in het ziekenhuis. Alles leek bijna te zijn dat dan die operatie kon plaatsvinden. Die kanker was eindelijk een stuk teruggedrongen. En toen kwamen we op vrijdag, zaten we daar in het ziekenhuis. Om iets voor vijf en was het notabene, kwam er een cardioloog. En die zei, oh, je hebt er trouwens nog een plusje bij. Zo was echt de letterlijke woorden die man zei. Want er bleek een druk in Daans hart te zijn, waardoor hij ook niet geopereerd kon worden. Eigenlijk dat het gewoon helemaal zou zijn afgelopen. Dat hoor je dan eventjes op vrijdagmiddag, net voordat je terug wil gaan naar huis, met die woorden. En dan ook nog van, je hebt er een plusje bij. Sommige mensen zijn lekker in communicatie, hè? Want het was een onmogelijke situatie, want die druk die was dan zo hoog. Wat betekende dat? Die druk die zou dan eerst omlaag moeten gaan in het hart. Er was eventueel een medicijn voor, die zou daar maanden over doen om dat voor elkaar te krijgen. En dan zou je dus al eigenlijk in de situatie zitten dat je al kunt gaan sterven. Laten we het zo zeggen. Daar kwam het eigenlijk op neer. Onmogelijke situatie was het al. Dan denk je helemaal van. Het wordt onmogelijk, nog een keer onmogelijk. Word een lieve zus. Je moet mensen kennen ook om deze opmerking naar mensen te maken. Maar zij kent ons heel goed, dat is Lydia, Lydia de Groot. En zij zei toen tegen ons, we hadden haar aan de lijn, het lijkt wel, zei ze, of God als het ware bij Elia nog een keer water eroverheen doet over het offer. Nog een keer water eroverheen. Maak het, het is nog moeilijker om tot overwinning te komen. En ik dacht, ja, dan heb je wel een punt misschien, maar had hij het niet beter even anders kunnen doen? Ken je dat? Of ben je ook soms zo, wie zou dat ook denken? Joh, had het beter even anders kunnen doen. Wie denkt dat? Wie is hier eerlijk? Had het beter anders kunnen doen. Als je voor de poorten van de dood staat, heer, u had het toch wel even anders kunnen doen. Ja, want dat was natuurlijk waar je staat dan, hè? En dan roep je het uit tot God. Heer, het is onmogelijk, maar bij u zijn alle dingen mogelijk. Heer, het lijkt onmogelijk. De artsen zeggen, heer, dat medicijnen zo lang nodig hebben. Heer, maar voor u zijn alle dingen mogelijk. En ik weet, hij moest toen naar het ziekenhuis en dan wat medicijn dat werd dan toegediend. En dat zou dan maanden nodig hebben om tot een goed resultaat te komen. Binnen 5 dagen was het resultaat zo dat het weer helemaal goed was. Halleluja. Halleluja. Ik vroeg aan die artsen, want er zijn allemaal van die professoren daar. En ook echt, er zijn er maar een paar in heel Nederland die zich hiermee bezighouden met deze druk bij kinderen en hoe dat dan is in die kamers en zo. 2 specialisten. En ik zeg, joh, kan dat nou dat medicijn zijn? Die man zei, nee, dat kan niet eerlijk zijn om dat medicijn die werking toe te bedelen. Zo zei hij dat. Dat kan niet eerlijk zijn om dat te doen. Ik zeg, joh, kan het dan een fout in de meting zijn geweest of zo? Nee, we hebben op 3 factoren hebben we getest en al die 3 waren fout. Ik zei, dan weet ik genoeg. Dankjewel. Dankjewel. Ik weet dat God het gedaan heeft. Amen. Is dat niet mooi? God maakt dingen mogelijk die onmogelijk zijn. Ik hoorde net ook een mooi verhaal over voorziening. Ik heb ook heel wat dingen meegemaakt op het gebied van voorziening. Wat veel mensen misschien niet weten is, ik heb ook als kind meegemaakt dat we in de bijstand zaten. Mijn ouders hadden dan geen baan. Het was een hele lastige situatie. En dan leef je van het minimum eigenlijk. Ook mijn vaders vader heeft dat meegemaakt. Echt, je ziet dat door de generaties heen. Het is gebroken in Jezus' naam. Halleluja. En voorspoed zou in het leven zijn. Maar in ieder geval, dan maak je dat soort dingen mee. En dan heb je eigenlijk nooit genoeg. En op een gegeven moment maakten wij dus ook mee. Eigenlijk, Geert had het er laatst ook over. Dat ineens dat iemand een envelop had achtergelaten in die brievenbus. En ineens was er dan weer genoeg. Dat je denkt van, hoe is het mogelijk? Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Alles is mogelijk. En God is een voorziener, ook in dat soort situaties. En daarnaast gaf God ook, dat is ook zo belangrijk, God gaf ook weer ideeën, zodat er weer een baan kwam bij mijn vader en dat er weer voorziening kwam. Want God werkt tweeledig, soms door het bovennatuurlijke heen, maar ook door het natuurlijke heen. Oh ja? Ja. Je ziet dat principe de hele tijd terug in de Bijbel. Er is een stukje bovennatuurlijk, bijvoorbeeld Israël moest het gebied innemen. Je ziet 1 keer iets bovennatuurlijks gebeuren en dat is bij Jericho. Het was hartstikke bovennatuurlijk. Ze moesten lopen zo om die stad heen, weet je wel, 7 keer, 7 dagen. Stil zijn. Shh. En daarna moesten ze juichen en toen vielen die muren naar beneden. Maar de rest van het land moesten ze allemaal zelf innemen. God was met ze, maar ze moesten het wel innemen. En zo is het ook dat je ook weer verstand hebt gekregen. Patrick had het er ook nog over vorige week. Hoe je eigenlijk moet nadenken van over het douchen bijvoorbeeld. Als je denkt, joh, ik heb een tekort, want het gasrekening is te hoog. Nou, douche iets korter, bijvoorbeeld. Ik hoorde ooit van een dictator die zei daarbij, ja, zing niet te veel liedjes onder de douche. Want als je veel zingt, ja, dan duurt het lang. Zing 1 lied, hè, bijvoorbeeld, ja. Doe een korte, met een korte refrein of zo, bijvoorbeeld, hè. Zelfs soms kan je van een dictator nog iets leren. Amen? Halleluja. Maar in ieder geval, deze mensen komen bij de Heer Jezus. En Jezus die zegt, breng hem naar mij. En dan vraagt deze vader het volgende. Als u iets kunt doen. Als het voor u mogelijk is. Als u de capaciteit hebt om iets te doen. Doe iets voor hem. Ken je dat? Dat je soms wel eens bij God komt. En dat je denkt, nou Heer. Als u iets kunt doen, Heer. Heer, ik kan het niet. Heer, mijn grens is bereikt. Maar als u iets kunt doen, Heer, doe het dan. En dan gebeurt het volgende. Want er zijn 2 alsen hier. Ik vind het zo'n mooie uitwisseling van woorden naar elkaar. Als u iets kunt doen. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem. als u iets kunt doen. En dan zegt hij het volgende, zegt hij dan. Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Je ziet twee keer een als. Een vraag met een wedervraag, dat is ook iets Joods om dat zo te doen. Dat is ook iets moois. En dan zegt deze vader het volgende. En meteen riep de vader van het kind onder tranen, staat daar. Ik vind dat zo krachtig. Als je tot God komt, moet je soms ook gewoon met alles wat je hebt. En mag je ook gewoon komen zoals je bent. Met al je tranen, met alles, alle ellende die je hebt, mag je komen bij hem. Alles. En dan staat er, ik geloof, Heren. Kom mijn ongeloof te hulp. Ik vind dit zo krachtig. Ik heb vroeger wel eens gehoord van mensen, dan zeiden ze, deze man had geen geloof. Maar ik zie wel iets anders namelijk in deze man. Want ik zie namelijk dat hij dit zegt. Ik geloof, Heren. Hij zegt, ik geloof dat u de Heer bent. Ik geloof dat u de koning bent. Heer, ik geloof dat u Kyrios bent. Want dat is eigenlijk het woord wat daar staat. Met andere woorden, ik geloof dat u alle macht heeft. Maar kom mijn ongeloof voor deze situatie te hulp. Maar ik geloof wel in u, Heer. Heer, ik geloof dat u de koning bent. Heer, ik geloof dat u alle macht heeft. Heer, ik geloof dat u het kunt. Heer, maar ik heb die situatie en hij is zo moeilijk. Ik sta er elke keer voor en ik weet niet hoe ik er door moet komen. Maar ik geloof in u. En dan is het antwoord van de Heer niet het volgende. Oh, je hebt geen geloof. Kom maar terug als je geloof hebt. Kom maar terug als je geloof hebt. Of als iets niet gebeurt, oh, het ligt vast aan jouw geloof. Nee, dat wordt niet gezegd. Jezus die komt en breekt door. Halleluja. Halleluja. Door die situatie. Als iemand maar geloof heeft in hem. Ik zeg wel eens tegen mensen die mij zeggen van, joh, ik heb er eigenlijk geen geloof voor. Dan zeg ik, je bent hier toch gekomen? Ja, maar ik heb geen geloof voor die situatie. Zeggen, nou, je hebt toch geloof in de Heer Jezus? Ja, dat heb ik wel. Nou, ik zeg, dat is genoeg. Dat is genoeg. Dat is genoeg. En samen kunnen we het wel klaren dan. En dan sommige mensen hebben mij wel eens gezegd ook, daarna van, hoe kan het nou dat ik ben aangeraakt en genezen ben, zonder dat ik geloof had? Ik zei, nou, je kwam wel. Dus blijkbaar had je toch geloof in hem. Soms maken we de drempel zo hoog voor mensen. Maar Jezus is een God van barmhartigheid. Hij is een God van liefde. Hij is een God die mensen aanraakt. En dan roept hij dus van, ik geloof weer, kom mijn ongeloof te hulp. Kom mijn ongeloof te hulp. En Jezus, die komt dan en die spreekt eigenlijk dit aan. Die spreekt het aan, dat zien we in de volgende tekst ook, van hoe die dan gewoon zegt tegen die geest. En die geestelijke macht, die gaat er dan uit. En dat is zo krachtig om te beseffen, Jezus komt met doorbraken. Jezus komt met doorbraken. Wie is er wakker? Jezus komt met doorbraken. Jezus komt met antwoorden. Jezus komt met genezingen. Jezus komt met bevrijdingen. Jezus komt met gevangenissen die open zullen gaan. Hoho, shaka baba baba zeveling. Ja, ik zie eigenlijk ook verschillende dingen opengaan op dit moment trouwens. Halleluja. Daar komt Jezus mee. Daar komt Jezus mee. Ik zie dat zo duidelijk. Dat woord wat gesproken werd, dat kwam ook zo in mijn geest. Ik had zelfs een plaatje op van een keten die verbroken werd in mijn aantekeningen staan. Dat ik denk van, hey, God is zo bezig daarmee. En je ziet dus ook, en dan gaat dat onder die onreine geest, die zag hem en dan wordt helemaal uitgesproken. Die gaat stuip trekken, zelfs als ten dode lijkt het zelfs. De situatie wordt nog erger. Nog erger. Dan denken ze, nou, we brengen hem naar de Heer Jezus. En nou is het helemaal gedaan. Eerst was het nog dat die geest een beetje aan het stuip trekken en zo was. Nu is die als dood. En Jezus pakt die persoon bij de hand. Je ziet trouwens dit gedeelte, dit verhaal kom je in 3 evangeliën tegen. Dat is uitzonderlijk dat iets in 3 evangeliën tegenkomt. En 3 evangeliën waar het praktisch hetzelfde is, dat je niet kan denken van, is het nou een ander verhaal? Want dat is ook nog wel eens bij sommige van die verhalen, dat je denkt van, oh, is het nou precies hetzelfde verhaal, is het net anders? Daardoor is het ook heel betrouwbaar trouwens, hè? Daardoor is het heel betrouwbaar. Dat er verschillen zijn, laat mij ook zien dat het heel betrouwbaar is. Ja. En dan gaat hij uit en dan zie je dus van, want iedereen denkt dat hij ten dode is opgeschreven. En dan pakt Jezus hem bij de hand, maar hij staat op. En dan komen zijn discipelen bij de Heer Jezus. En dan vragen ze, waarom gebeurde er eigenlijk bij ons niks? Vragen ze dan. En dan zegt Jezus, niet vanwege uw ongeloof, maar hij zegt vanwege uw kleingeloof. Weer hetzelfde principe, kleingeloof. Vanwege uw kleingeloof. En dan zegt hij erbij, dit geslacht, als je het dan had net over dat geslacht van ongeloof wat daar is, die geestelijke machten die er zijn, die gaan alleen maar uit door bidden. En in andere gedeelten staat er zelfs door bidden en vasten. Dus bidden en vasten brengt je op een niveau van geloof, waardoor je ook van die machten kan winnen van ongeloof. Sommige doorbraken in het leven zullen we niet krijgen zonder te bidden en te vasten. Als je ongeloof wil verslaan om je heen en al dat soort dingen, dan moet je gaan bidden. Dus eigenlijk je relatie met God. En soms ook gaan vasten. Ja, dat is wel heel radicaal, David, vasten ook. Ja, dat klopt. Helemaal waar. Maar als je wonderen en tekenen wil zien, moet je soms ook een beetje radicaler zijn. Als je het onmogelijke wil zien doorbreken, moet je ook eens radicaler zijn. Toch? Maar is het dan, dat het dan ons werken is wat dat dan maakt? Nee, het is niet je werken dat het maakt. Het maakt doordat jij geestelijk bezig bent, kom jij op een hartsgesteldheid dat het geloof van God in je hart kan komen. Want ergens anders staat ook van, in Matteüs, dat is een van de laatste sheets die ik dan heb, zie je ook, heb geloof in God, staat er in onze vertaling, maar eigenlijk staat er, heb geloof van God. Heb geloof van God. Met andere woorden, er is een plek in God dat je echt het geloof van God kan ontvangen voor een bepaalde situatie. Ik weet, op een gegeven moment was ons zoontje Daan geboren met 500 gram. En er was geen teken van leven. Dan mag je mee als vader, ga je dan, zijn die artsen bezig. Ik zag die gezichten, ik denk, dit is echt wel, dit is niet goed, zoals ik die gezichten zie. Ik ben heel goed in gezichten lezen en zo, dus ik kan dat altijd heel snel zien. En later hadden ze me ook verteld, het teken van leven was echt wel het minimale van het minimale. Maar iets was daar in mijn hart, terwijl ik daar stond te kijken, hij gaat leven, hij gaat leven, hij gaat leven. Dood is er niet, hij gaat leven. Ik was daar gewoon in mijn uniform van zoals dat gaat in zo'n ziekenhuis en zo. En ik stond daar aan de zijkant en ik was gewoon, want ik was mezelf aan het opbouwen. Ik denk, ja, wacht eens even, geloof is daar. En jullie waren als kerk aan het bidden en weet je wat er gebeurde eigenlijk? Ik weet één ding wat er gebeurde, dat geloof kwam zo in mijn hart. Zo in mijn hart. Het onmogelijke wordt mogelijk. Amen. En hij ging leven. Amen. Amen. Halleluja. En dat is de kracht van geloof. En soms kun je situaties hebben in je leven. Ik zit al bijna door mijn tijd heen. Maar ja, ik was ook iets later begonnen. Dus ik heb nog wel een paar minuten extra, toch? Wie geeft me nog 5 minuten? 15, 20. Ik zit goed. Nee hoor. Ik ben er bijna. Maar dan zie je dus dat je het geloof van God kan ontvangen. En ik weet niet wat jouw situatie is. Ik weet niet waar je doorheen gaat. Maar ik weet wel één ding. God is getrouw. En sommige dingen zie je misschien nog niet doorbreken. Dat is ook lastig als je daar doorheen gaat. Mijn zoontje bijvoorbeeld, Daan, die ziet niet. Vind ik heel lastig. Ik heb met mensen mogen bidden die weer zien omdat ik de handen heb opgelegd. Ik heb het echt meegemaakt. In Mozambique heb ik het meegemaakt. Ik heb het in Nederland een keer meegemaakt ook. Maar mijn zoontje heb ik niet meegemaakt. Dat is pijnlijk. En dan soms zit je wel eens van, Heer, waarom breekt u nou niet door? Ken je dat? Ja. Waarom breekt u nou niet door? Maar dan weet je één ding in dat alles. Hij is getrouw en niet meer falend. En of het nou morgen zou zijn, of overmorgen, of over een jaar. Ik weet één ding, hij is getrouw. Amen. Hij is getrouw. En dat is soms zo lastig waar je doorheen gaat. Oh, jullie mogen naar voren komen, ja. Dat is soms zo lastig waar je doorheen gaat. En kennen jullie die situaties? Ik weet dat ik naar God heb uitgeroepen op een gegeven moment ook van, Heer, deze handen worden gebruikt voor wonderen en tekenen. Want overal waar ik kom, mag ik wonderen en tekenen zien. Ik kom bijna altijd, als ik ergens weer kom, dan komt iemand mij vertellen hoe die vorige keer weer aangeraakt is, genezen is, een hernia, dan weer dit, dan weer dat, een hartkwaal, noem het maar op. Altijd. Soms zelfs dat ik alleen maar gesproken heb en niet eens gebeden heb. En dan zeggen ze van, joh, terwijl je aan het spreken was, ik had het je toen niet verteld, maar ik ervoer gewoon de kracht van God kwam. En ik ben gezond geworden. Ik ben naar de dokter gegaan en die weet niet wat er allemaal is gebeurd. En dan dacht ik van, Heer, hoe kan dat nou? Ik mijn eigen zoon. Eigen zoon. En dat is wel eens waar je doorheen gaat. En misschien ga je ook door dat soort situaties wel eens. Maar dan mag je weten, hij is getrouw. En dan ga je door, je gaat 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 door. Want je weet, hij breekt door. En in het zegenen zit het gezegend worden. In het geven zit het ontvangen. Dus je begint te geven en je begint te geven en je blijft geven. Want je blijft staan op het gebied in je leven wat God je heeft gegeven. Dat je mag weten dat je daar doorbraken mag forceren vanuit de geestelijke wereld. En zo hebben jullie allemaal delen in je leven gekregen. Waar je geestelijke doorbraken mag gaan forceren. Soms ook dingen die je hebt meegemaakt in je verleden. Die eigenlijk een spiegel zijn van, hé, ik heb dit meegemaakt. Dus ik kan andere mensen helpen om daar doorheen te komen. En soms ga je nog door een stukje pijn heen van hetgeen wat je hebt meegemaakt. Maar weet dan één ding. Hetgeen wat je hebt meegemaakt is het wonder voor iemand anders. Hetgeen waar jij doorheen bent gegaan, is hetgeen waar je een ander doorheen zult slepen om doorheen te gaan. Dat is de wonderwerkende kracht van het evangelie die werkzaam is in je leven. En het is zo belangrijk om dan niet te gaan wachten totdat je volledig daar bent waar je wil zijn. Sommige mensen zitten zo te wachten. Oh, als ik er dan helemaal ben, dan ga ik het doen. Nee, begin uit te stappen. Begin te lopen, begin te wandelen, begin erin te gaan, begin anderen te bemoedigen. Van joh, ik ben er ook doorheen gegaan. Ik heb misschien niet alles nog gezien, maar ik heb wel het grootste deel al gezien. Maar kom op, je komt er doorheen. Kom op! Amen? En dan begin je te wandelen, dan begin je te staan. Halleluja! En dan weet je soms van, joh, Heer, ik heb mijn doorbraak nog niet helemaal. Maar u heeft al zoveel dingen gedaan en u gaat het gewoon doen. Want u bent getrouwd. Amen. Halleluja. Amen. Hij is goed. Amen. Hij is goed. Zullen we hem een klap over geven inderdaad. Halleluja. Jezus is hier. Jezus is hier. Halleluja. 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 Dank u Jezus. Halleluja. Dank u wel Jezus. Koning der koningen. Heere der heren. Heer, u bent het begin, u bent het einde, Heer. Jezus. Jezus, u bent Heer. Heer, openbaar wat u wilt doen, Heer. Heer, laat zien, Vader. Laat zien, Vader. Wees welkom, Heilige Geest. Wees welkom, Heer. Wees welkom, wees welkom, wees welkom. Heer, dank u wel voor de mensen thuis, Vader, Heer. Heer, die mochten kijken, Heer, en mogen kijken. Heer, we spreken dat uw leven door ze heen gaat, Vader, Heer. Heer, uw wonderwerkende kracht, Heer. Heer, uw moed weer komt, Vader, Heer, waar moedeloosheid is, Vader, Heer. Heer, uw leven weer stroomt, Heer. Heer, waar soms een gebrek is, Vader, Heer. Heer, want u bent een God van voorziening, u bent een God van leven, Heer. Heer, u bent een God die dingen weer opent, Vader, Heer. Heer, en waar geloof, Heer, Heer, soms zwak is, Vader, Heer, maak het sterk, Heer. Heer, laat mensen weer moed vatten, Vader, om weer door te gaan, Vader, Heer. Heer, dat ze u ook zullen zoeken, Vader, Heer. Heer, ook soms door bidden en vasten, Vader, Heer. Heer, door u te gaan zoeken, Heer, om gewoon afgestemd te worden op u, Vader, Heer. In Jezus' naam, Heer. Heer, dank u wel, Jezus. Halleluja. Dank u wel, Jezus. Halleluja. Heer, we zegen iedereen thuis zo in Jezus' naam, Heer. Heb allemaal een geweldige tijd, allemaal. Halleluja. Heer, dank u wel, Heer, dat u in ons midden bent, Heer. Heer, dat u doorbraken wil geven, Heer, want alles is mogelijk, Heer. En als er jou, in jouw leven een situatie is waar je nu in staat, en je staat op zo'n punt van, Heer, ik heb een doorbraak nodig. Heer, ik weet het niet precies. Heer, maar u weet alle dingen. Dan mag je nu gaan staan.